Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij de persconferentie van Koninklijke BAM Groep over de jaarcijfers 2014. Dank voor uw komst naar het WTC in Amsterdam. Of als u heeft afgestemd op de webcast, dank voor uw belangstelling. We verwachten dat de persconferentie en deze uitzending tot ongeveer 11 uur duurt. Dan hebben we hier een klein changement en daarna zijn we om 11:30 opnieuw in de lucht, dan met een Engelstalige video-webcast van de analistenbijeenkomst. Ik geef het woord graag aan Rob van Wingerden.
Dank je, Arno. Ook van mijn kant hartelijk dank aan u allen dat u de tijd en moeite heeft genomen om deze presentatie van onze resultaten over het boekjaar 2014 bij te wonen. Mijn naam is Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep. En bij mij hier in Amsterdam zijn Tessa Mensen, onze CFO, en Erik Baks, onze COO. Laten we beginnen met de belangrijkste punten voor 2014. Het gecorrigeerde resultaat voor belastingen voor het volledige jaar 2014 bedroeg 62 miljoen. Dit bedrag ligt boven de marktconsensus om twee redenen. Ten eerste kende de publiek-private sector een sterk vierde kwartaal met een resultaat van 20,5 miljoen. En dat was vooral te wijten aan één grote transactie aan het einde van het kwartaal, van het vierde kwartaal. En in de tweede plaats werd het resultaat gesteund door de kostenbesparingen uit het Back and Shape programma, wat we eind vorig jaar hebben aangekondigd na de zomer, die al in 2014 voor een deel naar voren kwamen. Het volgende belangrijke punt van 2014 is de positieve kasstroom van 76 miljoen tegenover een negatieve kasstroom in 2013. Dit was het gevolg van de desinvesteringen in onze investeringssectoren, vastgoed en PPP, maar ook de verbetering van de trade working capital in de operationele sectoren bouw en techniek en infra. Het gecorrigeerde resultaat van het boekjaar daalde ten opzichte van 2013. Daarbinnen presteerden de investeringssectoren veel beter, vooral onze sector PPS. Echter, onze operationele sectoren werden geremd door de uitvoering van werken van lage kwaliteit en het niet dekken van de overheidskosten in Nederland. En daarbij kwamen omvangrijke verliezen op de twee infraprojecten die wij in juli moesten melden. Er was sprake van een non-cash impairment of bijzondere waardevermindering in alle tweede investeringssectoren in 2014. Dus zowel bij vastgoed als bij PPS. En ik zal u daar straks wat meer over vertellen. Wat de toekomst betreft ben ik blij met de sterke dynamiek van ons Back in Shape programma. Al in 2014 en ook in het begin van 2015. Positief is ook de voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons orderboek, orderportefeuille, die zal bijdragen aan het herstel van de marges van onze operationele sectoren. De volgende dia toont de omzet en het gecorrigeerde resultaat per sector. Dus als u het jaar 2014 vergelijkt met 2013, ziet u het gemengde beeld dat ik u net heb beschreven. Aan de ene kant de resultaten van de operationele sectoren bouw en techniek en infra, die aanzienlijk lager zijn dan vorig jaar, met 76 miljoen in totaal. En aan de andere kant de investeringssectoren vastgoed en PPP, die een positief beeld tonen met een verschil van 59 miljoen ten opzichte van 2013. Ik zal u graag de sectoren één voor één toelichten, te beginnen met bouw en techniek. De marktomstandigheden in deze sector komen grotendeels overeen met die van 2013 of zijn een beetje beter in sommige gevallen. Zoals geldt voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Echter, vanwege het tijdverschil tussen opdrachtverwerving en bouwomzet zijn we nog steeds bezig om de oudere opdrachten uit eerdere jaren weg te werken. De omzet van de Nederlandse activiteiten daalde met 13% in 2014 na een daling van 16% in 2013. Dit betekende dat we onze overhead of algemene kosten niet konden dekken, ondanks de herstructureringen van de afgelopen jaren. Een groot deel van de omzetdaling was het gevolg van lagere woningverkopen in 12 en 13, die dan doorwerken in de verminderde bouwomzet in 14. Echter kijkend naar de toekomst, de orderportefeuille groeide in 2014 in de meeste van onze markten en de kwaliteit van de nieuwe orders blijft verbeteren dankzij onze eerder geïntroduceerde stage-gate procedures en de zogenaamde peer reviews. Die verbetering en de kostenbesparing van Back & Shape zullen de toekomstige prestaties van deze sector ten goede komen. Ik wijs u nog even op de grafiek rechtsonder op deze dia die het werkkapitaal efficiency ratio toont. En u ziet dat die voor de sector bouw en techniek begint te verbeteren. Dan infra. De externe omgeving hier is grotendeels gelijk aan de sector bouw. De sterkere groei van het BBP in het Verenigd Koninkrijk en Ierland ondersteunen de infrastructurele markten in deze landen. Nederland toont het begin van herstel en Duitsland is stabiel. Er is enige onzekerheid over de overheidsuitgaven in België en internationaal biedt sterke mogelijkheden. Voor de sector infra van BAM geldt dat, hoewel de sector overal een positief resultaat realiseerde, het gecorrigeerde resultaat aanzienlijk lager was dan in 2013. En de belangrijkste oorzaak daarvan waren nog steeds de eerder genoemde verliezen op de twee infraprojecten in de UK en Duitsland. De ontwikkeling van de orderportefeuille bij infra was vlak en het goede nieuws is dat, net als in de sectorbouw, de kwaliteit zeker verbetert. Laten we verder gaan met de sector vastgoed. Als we kijken naar de markten voor commercieel vastgoed, dan zien we dat de markt in het Verenigd Koninkrijk verbetert in 2014, terwijl België en Nederland min of meer ongewijzigd zijn. Voor de ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt is er sprake van twee sporen. Ik zal daarover zoiets meer zeggen. En de sector vastgoed van BAM kende een sterk jaar in termen van de verkoop van commercieel vastgoed. De commerciële vastgoedkant van het bedrijf maakte een positief gecorrigeerd resultaat van 12 miljoen euro in 2014, na een verliesgevend resultaat van 2013. De woningbouwactiviteiten in Nederland profiteerden van een sterkere marktontwikkeling en het aantal verkochte woningen van ons steeg dan ook met 38%. De toegenomen activiteiten, als ook de voordelen van de herstructurering in eerdere jaren, betekenen dat we de algemene kosten volledig konden dekken en winst konden boeken. Het resultaat werd ook ondersteund door het groeiende aandeel van de verkoop aan particulieren, dat een hogere marge kent dan de verkoop aan beleggers. Hier spraken van verschuiving van 55% naar 77% aan particulieren. De ontwikkeling over twee sporen op de Nederlandse woningmarkt heeft geleid tot een non-cash impairment op onze eigen grondbank in 2014. Het ene spoor, de sterkere marktontwikkeling, heeft betrekking op de gebieden in en rond de grote steden, je zou kunnen zeggen het economisch kerngebied, en op de kleinere en meer betaalbare woningen en appartementen. Omgekeerd, het zwakkere spoor, wat zich duidelijk minder dan het gemiddelde herstelt, heeft betrekking op enkele regio's en op de duurdere en vrijstaande woningen. De trend naar meer betaalbare woning komt voort uit de aanscherping van de hypotheeknormen, zowel ten aanzien van de waarde van de woning als ten aanzien van het inkomen en tevens uit de verminderde renteaftrek. Dit betekent dat de typische drempel voor nieuwe kopers naar beneden is verschoven naar een meer betaalbare woning. Deze factoren doen het voordeel van de lage hypotheekrente teniet. Het gevolg was dat bij de impairment test aan het eind van het jaar bij 18% van het totale aantal grondposities werd vastgesteld dat wij de verwachting van onze toekomstige inkomsten moesten verlagen en derhalve bijzondere waardevermindering moesten nemen. De totale waardevermindering van 94 miljoen euro vertegenwoordigt 15% van de totale waarde van de portefeuille voor impairment. En dan besluiten wij de bespreking van de sectoren met PPS. Hier waren de markten over het algemeen goed gedurende 2014, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de tenderactiviteiten op een lager pitje stonden in de aanloop naar de verkiezingen in mei. Onze PPS-sector kende, zoals ik al zei, vooral in het laatste kwartaal een sterk resultaat, gesteund door de transactieresultaat op 7 projecten die zijn overgedragen aan de joint venture met PGGM. De oorspronkelijke overeenkomst met PGGM uit 2011 voorzag in de overdracht van 12 lopende projecten. De laatste daarvan is overgedragen in 2014. Dat betekent dat de overdracht in 2015 en daarna moet komen van nieuw opgeleverde projecten. En het sectorresultaat in de komende jaren zal meer berusten op het resultaat van het groeiende portfolio. BAM PPP won 6 accommodatie- en infrastructuurprojecten in 2014. En dat is een hitrate, een slagingspercentage van 50%. De pijplijn van actieve aanbieding is gezond en deze 6 nieuwe projecten vertegenwoordigen ongeveer 1 miljard aan de toekomstige omzet voor de operationele sectoren van BAM tijdens de bouwfase. De portefeuille van voltooide projecten levert een gestage, langjarige inkomensstroom aan de onderhoudswerkzaamheden van de op dit moment ongeveer 80 miljoen euro per jaar en groeit hand in hand met de portefeuille. Het succes van de joint venture wordt weerspiegeld in het feit dat PGGM in juni 2014 en opnieuw vorige week het financieringscommitment heeft verhoogd. Het totale commitment bedraagt nu 600 miljoen aan de joint venture. Wij nemen in 2014 een bijzondere waardevermindering in PPS voor een totaal van 21 miljoen euro die verband houdt met 2 op volume gebaseerde concessies voor Ierse tolwegen. Ik wil benadrukken dat we gestopt zijn met de op volume gebaseerde contracten al enige jaren geleden. En nu houden we vast op de op beschikbaarheid gebaseerde contracten, waar we meer controle over de uitkomsten hebben en meer wij onze expertise in kwijt kunnen. Als voorbeeld, wij sluiten geen contracten voor het runnen van een ziekenhuis op basis van het aantal patiënten. Wat wij wel kunnen beheersen en waarvoor wij worden betaald is het aantal dagen per jaar te maximaliseren dat een bed beschikbaar is voor de verzorging van de patiënt. De dia's over winst- en verliesrekening en de balans zou ik in eerste instantie even willen overslaan. Als u daar vragen over heeft, dan zullen we die uiteraard graag beantwoorden. Dan komen we bij het belangrijke onderwerp van duurzaamheid. Dit jaar zijn we erin geslaagd om onze prestaties op het gebied van veiligheid, vermindering van de CO2-uitstoot en afvalbeheer in vergelijking met vorig jaar met minimaal 10% te verbeteren. Het heeft onze hoogste prioriteit om een veilige werkomgeving te bieden aan iedereen op onze bouwplaats. En dit benadrukken wij elk jaar met de BAM Wereldwijde Veiligheidsdag in oktober. Het versterkt echt onze veiligheidscultuur dat iedereen in de groep op hetzelfde moment extra aandacht besteedt aan dit onderwerp. En van elkaar leert door best practices te delen. 2014 is het eerste jaar dat wij een geïntegreerd jaarverslag publiceren. Dat inzicht geeft in de financiële, maar ook de niet-financiële waardecreatie van BAM. Ik wil ook nog graag een paar momenten stilstaan bij ons Back in Shape programma. Toen wij vorig jaar in oktober ons Back in Shape programma lanceerden, heb ik de financiële analisten beloofd om bij de jaarcijfers nu dus een update te geven. En ik ben erg blij met de voortgang die wij tot nu toe hebben geboekt. De actieplannen liggen op schema en de eerste voordelen worden, zoals ik al zei, al zichtbaar. Ik ben vooral positief over de stappen die we maken met de cultuur binnen BAM te versterken. Ik heb in oktober gesproken over het potentieel dat wij zagen om meer te werken vanuit One BAM organisatie. De nieuwe managementboard, waarin de directievoorzitters van de 10 werkmaatschappijen zitting hebben, leidt hier de weg. Met meer uitwisseling van ideeën en het afbreken van de silo-mentaliteit. We maken ook aanzienlijke voortgang bij het invoeren van meer ownership en accountability, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door de nieuwe cash scorekaarten. En we verhogen het profiel van de financiële functie en van de projectmanager bij de business units. Laten we eens kijken naar de 4 specifieke programma's van het Back in Shape programma, te beginnen met kostenreductie. Het kostenreductieprogramma zal een besparing opleveren van tenminste 100 miljoen euro op onze algemene kosten, die in 2013, eind 2013, 640 miljoen bedroegen. De belangrijkste hefboom om dat voor elkaar te krijgen is vermindering van het personeelsbestand door een vereenvoudiging van de groepsstructuur en het realiseren van het schaalvoordeel bij de backoffice. De nieuwe organisatie is sinds 1 januari operationeel, waarbij het aantal werkmaatschappijen van 26 in 2013 is afgenomen tot 10. De belangrijkste verandering is hier in Nederland, waar we 12 bedrijven hebben gebundeld tot 2 business lines. Naast de personele en personeelsgerelateerde kostenbesparingen zien wij ook besparingen op tenderkosten, projectaanbiedingskosten en niet personeelsgerelateerde kosten. Eind 2014 bedroegen de toen gerealiseerde kostenbesparing van 8 miljoen, zoals ik al heb verteld. Over naar het projectmanagementprogramma, Projects in Control. Hier de belangrijkste acties zijn gericht op het beter tenderen, zodat we de verbeteringen die we in 2013 zijn gestart naar een volgende niveau kunnen brengen. Al onze projectaanbiedingen zijn nu onderworpen aan het zogenaamde stagegate proces, aangevuld met peer reviews voor grotere of meer complexe aanbestedingen. Er is nu een verplichte evaluatie van de financiering van elke potentiële inschrijving en het operational audit team, dat zal toezien op de naleving van het stagegate proces, wordt tot stand gebracht. Tegelijkertijd werken we ons door de voorraad van oudere projecten en aan het einde van 2014 stond er nog ongeveer 3 miljard euro aan oudere projecten in het orderboek, meer dan de helft waarvan wij voltooien in 2015. En naarmate wij deze projecten tot stand brengen, krijgen we steeds meer vertrouwen in dat wij niet nog een keer worden verrast door nieuwe grote verliezen. Ter bevestiging, er hebben zich geen nieuwe grote verliezen voorgedaan nadat wij u in juli vorig jaar hebben bericht over deze twee infraprojecten. Dankzij de betere werkvoorraad en de kostenbesparing kunnen onze marges gaan in de richting van langere termijn bandbreedte tussen de 2% en 4% onder normale marktomstandigheden. En dat zal helaas, maar dat komt wel na 2015 in beeld komen. Het derde programma heeft betrekking op de vermindering van het werkkapitaal. Ons programma voor de vermindering van het werkkapitaal heeft een sterke start gemaakt. We hebben inmiddels 1300 mensen opgeleid in de nieuwe processen. De nieuwe cash scorecard wordt gebruikt bij de bedrijven uit de eerste fase en wordt ondersteund door regelmatige bijeenkomsten. En we zijn goed op weg met de uitrol van conforme betalingsvoorwaarden van onze leveranciers. We hebben aanzienlijke besparingen tot stand gebracht bij de bedrijfsonderdelen die deelnamen aan de eerste fase van ons programma. Dit is waarmee wij de verbetering van ons werkkapitaal in de tweede helft van 2014 tot stand hebben gebracht. Afkomstig uit alle aspecten van het werkkapitaal. De trade working capital efficiency bodemt dan ook uit op die -6%. Over de resterende maanden van 2015 zullen we de reikwijdte van het programma naar alle bedrijven uitbreiden en moeten ervoor zorgen dat we de goede resultaten vasthouden. We herhalen onze doelstelling van een vermindering van het werkkapitaal van tenminste 300 miljoen euro aan het einde van dit jaar ten opzichte van Ultimo 13. En het laatste element van Back in Shape is het desinvesteringsprogramma. In dit programma hebben wij de ambitie om tenminste 100 miljoen per jaar te realiseren uit de verkoop van vastgoed en andere activa. En deze transacties zijn afhankelijk van marktomstandigheden. Daardoor is de timing van de transactie moeilijk te voorspellen. In 2014 realiseren we de verkoopopbrengsten van ongeveer 170 miljoen euro, vooral in het commercieel vastgoed. Dan de orderportefeuille. Onze orderportefeuille toont wel een stijgende lijn over 2014, maar het grootste deel daarvan komt uit de sterke Britse pond. 1/3 van die stijging. Zoals ik al zei, is de kwaliteit van de orderportefeuille verbeterd als gevolg van de stagegate procedures en de peer reviews. En ook als we werken aan het uitwerken van die oudere orderportefeuille. Ik sluit af met onze verwachting voor 2015. Ik heb u al onze doelstellingen bevestigd van het Back and Shape programma. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat de onderliggende winkel steeds beter begint te draaien. We hebben stevige verbouwingskosten genomen in 2014. Dat zijn eenmalige kosten, die beïnvloeden dan ook het resultaat. Maar daar heb je net als bij een verbouwing de toekomstige jaren dan veel plezier van. En we hebben, als ik het heb over de impairment van onze vastgoedposities, dan zeg maar in vergelijking met de winkel een aantal artikelen afgeprijsd. Met als gevolg dat ze dan wel eerder en beter verkocht kunnen worden. We verwachten dan ook het gecorrigeerde resultaat voor belastingen in 2015, dat het hoger zal zijn dan het niveau van 2014, met een grotere bijdrage uit de operationele sector. Wij zullen nu uw vragen beantwoorden.
We willen graag even vooraan beginnen. Ik weet niet of ik u het woord mag geven. Misschien wilt u nog even uw naam herhalen.
Ja. Prisco Badhuis, Financieel Dagblad. U zei het al even, u heeft vertrouwen dat er niet nieuwe tegenvallers zullen zijn. Ik begrijp dat de markt vooral daar heel scherp op let. Want jullie hebben, als ik het goed heb begrepen, voor 4 miljard aan orders lopen die zijn aangegaan voordat jullie scherper keken naar de kwaliteit van de inschrijving. En u zei zojuist, we hebben vertrouwen, want er hebben zich geen nieuwe tegenvallers voorgedaan. Dat lijkt me een feit inderdaad. Maar ik wil iets meer inzicht graag hebben in hoeveel projecten zijn dat dan, die totaal 4 miljard uitmaken. En kunt u daar iets meer gevoel bij geven waar u dat vertrouwen op baseert?
Wat ik in de presentatie heb geprobeerd te vertellen, dat het inmiddels nog maar 3 miljard is. Dus dat scheelt toch alweer. Dat vertrouwen baseren we op het feit, overigens wordt dat vertrouwen, dat was er al in Q3 vorig jaar, maar dat wordt dus alleen maar sterker, omdat we naarmate we die oude portefeuille dus verder aan het uitvoeren zijn, je dus steeds dichter bij het einde van zo'n project komt en dus ook steeds meer zicht krijgt op waar dat op uit gaat draaien. De hoeveelheid projecten, dat zijn er een aantal. Ik denk dat als we zo doorwerken, dat langzamerhand uitgaat. En dat betekent dus dat alle nieuwe order intake steeds meer onder die nieuwe procedures wordt aangenomen. We hebben die 2 projecten die ik genoemd heb in de UK en in Duitsland. Nou, die zijn ook stabiel. Misschien Erik, kan jij daar nog iets over zeggen?
Ja, misschien even in het algemeen nog, want het klinkt van vertrouwen is mooi, maar controle is beter. En dat is ook wat we gedaan hebben. We hebben heel het orderboek helemaal geanalyseerd om te kijken waar zitten eventueel risicovolle projecten. En daarom kunnen we nu ook met veel vertrouwen zeggen dat we dat onder controle hebben. De projecten die we in de zomer gemeld hebben waar we grotere problemen hadden. Inmiddels hebben we daar een hoop maatregelen genomen. We hebben de teams op die projecten hebben we versterkt. We hebben ook in de uitvoeringstechniek wat aanpassingen gemaakt. We hebben de expertise die in de groep breed voorhanden is daarvoor ingezet. En we zien nu gewoon op wekelijks en soms dagelijkse basis zelfs dat die projecten gewoon volgens schema lopen en dat we de planningen daar ook halen.
Of is dit ook hetzelfde nieuws wat we over deze projecten bij Q3 hebben verteld? Het goede nieuws is, het wordt alleen maar beter.
Een aansluitende vraag, want wanneer is die 3 miljard zeg maar tot nul gereduceerd? Is dat in de loop van dit jaar of duurt dat, is dat nog langer?
Meer dan de helft van de 3 miljard is dit jaar eruit. En dan wordt dat, verder smeert dat iets uit. Hè? Dat wat projecten die wat langer lopen. Maar ik denk dat we eind volgend jaar, en zeker in 2017, is dat er sowieso uit.
Als uw vraag hiermee voldoende beantwoord is, gaan we naar de volgende.
Theo Leone, redactie Koopbouw. Kun je iets meer zeggen over de ontwikkelingen in de woningbouw? U ziet goede kansen in het stedelijk gebied, in de Randstad. Zijn er ook andere gebieden in Nederland waar u nog de hoop op gevestigd heeft?
Nou, wat we zien is nu dat die woningmarkt heel voorzichtig aantrekt. Wij profiteren er ook van. We hebben 38% meer woningen verkocht in 2014 ten opzichte van 2013. Dus het trekt heel langzaam aan. Maar je ziet dat eigenlijk langs 2 sporen. Het ene spoor heeft te maken met de prijs. De wat duurdere woningen, daar zie je het herstel duidelijk minder plaatsvinden. De goedkopere woningen, daar is meer vraag naar. En die goedkopere woningen, dat is iets wat door het hele land plaatsvindt. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken met de leencapaciteit van de potentiële kopers. Die staat sinds ten opzichte van een aantal jaren onder druk. Die hypotheekrenteaftrek is beperkt, maar ook de hoeveelheid die je kan lenen, die banken uitgeven aan leningen ten opzichte van het huis wat gekocht wordt, maar ook ten opzichte van het inkomen van de mensen, is beperkt. Dat betekent dus dat de leencapaciteit afneemt en dat mensen dus naar goedkopere woningen uitwijken. Deze trend zie je door het hele land, dus de splitsing tussen de verschuiving van de naar de goedkopere woning. En dan zie je ook nog een tweede tweedeling. En dat heeft toch met in en rond de grote steden te maken. Daar zie je dat het prijsniveau duidelijk veel sterker zich herstelt ten opzichte van het landelijk gemiddelde dan in een aantal gebieden buiten die gebieden die ik noemde in en rond die grote steden. Dat is ook weer niet alle buitengebieden. Er zijn allemaal verschillen. Wij bekijken ook die portefeuille eigenlijk helemaal op projectbasis. Dus wij lopen dat project voor project na en zien dan wat de consequenties tegen de achtergrond van die twee ontwikkelingen die ik net schetste, wat dat betekent voor dat project. En zo komen wij dat we die waardeafwaardering hebben moeten doen. 18% van het aantal posities en 15% op de waarde van de portefeuille.
Maar het is niet aan te geven dat u in bepaalde regio's eigenlijk niks meer te zoeken hebt. Of dat er in bepaalde regio's alleen nog maar goedkope woningen mogelijk zijn. En dat je voor de duurdere woningen toch echt in de Randstad moet zijn.
Nou, de splitsing is echt in en rond de grotere steden. Dat hoeft niet echt allemaal puur in de Randstad te zijn. Er zijn ook best wel interessantere, wat grotere steden buiten de Randstad. Waar dat toch sterker herstelt. En dat geldt ook voor de gebieden. Het is niet dat al het buitengebied slecht is. We bekijken dat echt voor project van project.
Dank u wel. Ik loop eventjes naar de volgende.
Ik ben Carola Houtkamer van NRC. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is, meneer De Vries, die is wat eerder opgestapt dan gepland misschien. Of in ieder geval wat eerder opgestapt. En ik vroeg me af, hoeveel heeft hij nou meegekregen?
In de zin van?
Bonus of gouden handdruk of geld?
Meneer De Vries? Ja, dat is al een veelgestelde vraag, maar ik zal hem nog een keer beantwoorden. Hij heeft geen ontslagvergoeding gekregen. Hij is gewoon iets eerder met pensioen gegaan. En zijn sterke motivatie, waar ik veel waardering voor heb, is dat hij gezegd, luister eens, ik zie dat de verandering nodig is, die nu is ingezet. Maar ik vind ook dat degene die dat begint, moet dat ook afmaken.
Okay, hij is nog wel adviseur tot 2015, toch?
1 april.
En krijgt u daarna
dan
nog wat mee?
Krijgt hij nog gewoon zijn salaris.
Okay, voor zijn?
Voor zijn adviseurs.
Okay, en dat is even hoog als wat u verdiende als CEO? Okay. Ja. Mijn andere vraag is, u heeft 650 man banenreductie aangekondigd. Staat er nog meer op stapel?
Nee.
Als dit uw vragen zijn... Meneer, heeft u vragen?
Ja, Sonny Duin van de Telegraaf. U had het er tijdens uw betoog een aantal keren over dat de kwaliteit van de orders verbetert. Wat bedoelt u daar precies mee? Moet ik dan puur aan de marges denken?
Het heeft met het... als je een goed tenderproces ingaat, dat betekent dat je veel bewuster en nog veel dieper over de risico's gaat praten en de kansen. En dat doen we door de kennis, die enorme kennis die dat bedrijf, in ons bedrijf aanwezig is, door die beter te benutten. Dus we komen van een bedrijf waar de bedrijven redelijk onafhankelijk functioneerden. Dat was ook een logisch gevolg van de historie. Maar we zijn nu echt bezig om die kennis die in het bedrijf aanwezig is, om die veel meer ten nutte te laten zijn van het hele bedrijf. En dus dat betekent dat we ervaringen die we op de ene kant van het bedrijf hebben, dat we die nu ook goed gebruiken aan de andere kant van het bedrijf. En zo krijg je dus een hogere kwaliteit tenders. Die zijn creatievere oplossingen, betere risicoassessments. En dat gaat uiteindelijk leiden tot hogere marges.
Ja, er zit even wat vertraging in natuurlijk. Over die marges gesproken, je ziet wel dat de orders zeg maar op peil blijven. Moeten jullie nog steeds veel orders tegen minder dan een kostprijs aannemen? Dat het in het verleden wel zo was.
Nou, laten we dat nog maar een keer goed onderstrepen. Volume is voor ons niet belangrijk. Downsizen we liever. Dat is een gecontroleerd, geen leuk, maar gecontroleerd proces. Wij zijn niet meer bezig met orders onder kostprijs aan te nemen.
Oké. Okay. En dat vanaf nu, zeg maar? Of nou, die lijn is al ingezet?
Nee, die lijn is al ingezet.
Oké, duidelijk. Nog even één vraagje over de woningmarkt. U zegt dat je ziet dat die voorzichtig aantrekt. En dat zie je ook in jullie resultaten een beetje terug. Is uw verwachting als marktkenner zijn dat die verder aan gaat trekken? Op basis van wat u nu ziet?
Wij zijn daar voorzichtig in. Er gebeurt nog van alles. Op hypotheekgebied, op politiek gebied, in Europa. Dus het is toch heel gevoelig hoe het consumentenvertrouwen is. Dat is een hele sterke correlatie. Dus mensen kunnen heel snel weer eventjes wachten. We hebben er wel het gevoel dat we echt door de dip heen zijn. Dat het voorzichtig herstelt langs dat tweesporenbeleid wat we hebben verteld. Maar wij gaan er niet vanuit dat het over de hele linie heel sterk gaat stijgen op korte termijn.
Oké, dank u wel.
Bedankt. Ik loop even hier naar vooraan de rij.
Tjerk van Wezel, Volkskrant. U zei dat de orderportefeuille, dat zien we ook, die is gegroeid. Maar dat is voor een groot gedeelte te danken aan de Britse pond die is gestegen. Maar betekent het dat jullie feitelijk eigenlijk iets minder werk hebben? Of ja, dat is natuurlijk moeilijk te definiëren.
We zijn ongeveer 300 miljoen gestegen, ja. op de 10 miljard. En daar is een derde van dat verschil, van die 300 miljoen. Een derde, 105 miljoen om precies te zijn, is de Britse pond.
Juist. En in principe is dus gewoon, dus ondanks die strengere toezicht op de tenders, is het aantal opdrachten gestegen.
En voor ons is dat een uitkomst, maar geen doel.
Nee. Dan had ik nog een vraag over die PPS, want dat is natuurlijk, het werd lang als een soort van panacee gepresenteerd, want daar zat de toekomst. Maar uit uw opmerking begrijp ik dat het toch ook heel moeilijk is om goed te zeggen van tegen welke kosten je dat dan moet aanbieden en goed in te schatten hoe dat winstgevend wordt, klopt dat?
Nou, wat we proberen te vertellen is dat we de afgelopen jaar een goede hitrate hadden. Een slagingskans, een slagingsscore op de tenders van 50%.
Mm-hmm. Dat betekent dat je hem kreeg?
Ja. Dus je doet er bij wijze van spreken 10 en je wint er 5. Ja. Nou, dat is een nette score. Wat we ook hebben proberen te vertellen is dat we een goede overeenkomst, een goede deal hebben met PGGM. Een goede samenwerking, een goede joint venture. Daar spreekt ook vertrouwen uit. Hè. PGGM heeft gezegd, en dat zijn echt geen liefdadigheidsinstellingen, net als onze banken, die kijken echt wel wat ze doen. En die hebben gezegd, wij hebben vertrouwen in onze joint venture en ik stop daar nog eens een keer graag extra geld in. Zodat we in die joint venture samen nu een bedrag hebben voor 600 miljoen. Zodat we daar onze verdere business mee kunnen doen. Dus wij zijn daar blij mee. En we maken daar ook succesvol mee, zijn er ook succesvol in. En zoals ik zei, in het laatste kwartaal hebben we, want die contracten worden overgedragen naar PGGM. Hebben we een goede verkoop weer kunnen doen in die joint venture.
Maar u zei ook iets van, we proberen meer zicht te krijgen op hoe het geld oplevert. Ik begreep die opmerking niet helemaal, maar over de ziekenhuisbedden en dat soort financiering.
We hebben een afschrijving gedaan. Je hebt twee soorten PPP's, PPS in Nederland. Dat is degene die gebaseerd zijn op volume. Dus bijvoorbeeld een tolweg. Of een, laten we maar even bij een tolweg blijven. Dat betekent dus dat je betaald wordt naar rato hoeveel auto's over die tolweg heen gaan. Nou, wij zeggen daar hebben we geen verstand van. Dat is ook gebleken. Dus dat moeten we niet meer doen. Dus een aantal jaren geleden hebben we gezegd in die tenders willen wij niet meer doen. Wat wij wel kunnen is garanderen dat die weg beschikbaar is. He, dus wij gaan niet over economie en aantallen auto's en tolgelden en inflatie en dat soort zaken. Waar wij wel over gaan, wij zijn wel in staat om die weg te bouwen, te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te zorgen dat die beschikbaar is. En dat risico willen wij voor een langere tijd, want dat kunnen we aan. Ja. En we hadden 3 van dat soort projecten. 1 was aangenomen in een laagconjunctuur en die hebben we heel goed kunnen overdragen aan PGGM. Die andere 2, die waren eigenlijk aangenomen in de wat hogere conjunctuur. Ja, en dat, daar hebben we op moeten afschrijven.
Dat zijn die 2 projecten?
Dat zijn die 2. Ja, okay. En dat is die 93 miljoen zit op die Dutch Land Bank, die Nederlandse landbank. En die, 21 miljoen, 22 miljoen zit op die impairments op die 2 volume gebaseerde PPS'en. En die zijn dan nu ook, daar is het risico dan nu ook helemaal uit.
Ja, en dan nog even naar die ziekenhuizen. Want dat is een ander soort PPS, zegt u?
Nou, dat was eigenlijk een soort voorbeeld, zou ik maar zeggen. Ja. Maar om aan te geven dat wij niet over patiënten gaan. Wij gaan niet over aantallen auto's, aantallen patiënten. Dat doen we niet. Het was eigenlijk een illustratief voorbeeld dat wij wel zo'n stuk gebouwde omgeving willen garanderen als het om de beschikbaarheid gaat. Maar niet de business die daar gebeurt. Patiënten, auto's, dat soort dingen.
Dus die twee mislukte projecten, zo mogen ze het toch wel noemen.
Dat waren
al wat leergeld voor dit nieuwe.
Ja.
Oké.
Dank u wel.
Koos Schwartz van Trouw. Als u kijkt naar uw verwachtingen voor 2015, kunnen we dan zeggen dat de crisis zo'n beetje voorbij is? Of is dat te bout uitgedrukt? En het tweede wat ik me afvroeg is, ik heb eens te vergelijken met wat cijfers van zo 2008 toen de crisis begon. Wat zijn nou, denkt u, na 6 jaar de fundamentele gevolgen?
De crisis is voorbij. Wij werken natuurlijk in vijf thuislanden en ook nog eens een keer buiten Europa. En je ziet ook wel dat die markten zitten allemaal in een soort verschillende fase. Daar waar je zegt Ierland en de UK zijn ze echt wel door de dip heen. In Nederland zitten we op het diepste punt en lijkt het dat we er doorheen zijn. In België moet je zelfs nog een onderscheid maken tussen de bouw en de infra. Bouw gaat goed door. Infra is wat onzekerheid over de bestedingsbereidheid en mogelijkheden van de overheid. Duitsland is redelijk stabiel, competitief, maar redelijk stabiel. Dus het is een antwoord op zijn we door de crisis heen, zou ik toch willen opsplitsen in de landen waarin we werken. Internationaal zien we hele goede kansen, maar daar speelt de olieprijs weer een rol. Dus het is moeilijk om eenduidig antwoord te geven. Als ik kijk naar waar we 2008 waren en nu, ja, dan is er toch wel wat gebeurd in termen van capaciteit, ook bij ons. Die tijd waren we nog wel 15% groter. Sommige onderdelen, onder andere woningbouw, is nu bij ons echt wel orde grootte 50% minder. Dus er is wel wat gebeurd. Zoals ik zei, dus het antwoord zijn we door de crisis heen. Ik denk in zijn algemeen lijkt het er wel op, maar het maakt wel echt verschillen per land.
Ja, maar als u een paar lijnen trekt, zo de afgelopen 5 jaar. De omzet is natuurlijk gedaald, hoewel het bij infra is dat ik redelijk stabiel gebleven. Het personeelsbestand is flink teruggelopen. Ik neem aan dat er ook in de aard van het personeelsbestand wel veranderd is. Misschien maakt u veel meer gebruik van ZZP'ers dan vroeger. Zijn er een aantal van die dingen waarvan u zegt, die tijd van 2000, dat komt echt niet meer terug? Het aandeel van Nederland in de omzet ook bijvoorbeeld.
Nou, ik denk dat het herstel in volume in Nederland, dat zal nog wel een tijdje duren, ja. Dat zie ik niet zomaar weer op dat oude niveau komen. Ook het produceren en het maken van de huizen, dat zien we niet weer heel snel op dat oude niveau. In de toptijden deden we meer dan 5000 woningen en dat zijn er nu 1800, 1900. Hè? Dus die hele woningmarkt is wel anders.
En als u kijkt naar personeel, aantal?
Ja, wij zijn een stuk kleiner toen. Er zijn, ik denk alleen in Nederland, wel zo'n 3000 mensen al minder dan het begin van de crisis.
Is hier nog een vraag?
Ja, aansluitend daarop. Als het nou trekt hier een beetje aan, gaat u dat dan in eerste instantie aanvullen met ZZP'ers? Want de kans dat u in Nederland meer huizen gaat bouwen, die is er. En toch moeten er meer mensen uit. Dat is natuurlijk vooral in de back-office, begreep ik. Maar als u dan meer mensen nodig heeft, kiest u er dan eerst voor om met ZZP'ers te werken? Of gaat u dan weer meer mensen in dienst nemen?
Het liefst het laatste, want wij vinden dat mensen toch onze belangrijkste asset is. Wij geloven in vakmanschap. Wij geloven in dat een bedrijf met elkaar iets kan betekenen. Dus dat zou toch de eerste prioriteit zijn.
Ik loop even naar hier vooraan.
Nog even over die woningmarkt. Een deel van dat herstel hebben jullie natuurlijk ook zelf in eigen handen. Omdat hoe meer je die grondprijs verlaagt, hoe goedkoper die woningen uiteindelijk natuurlijk kunnen worden aangeboden aan consumenten. Moet ik het nou zo begrijpen dat nu jullie dat grondbezit met 15% hebben afgeschreven, dat betekent dat er dus nu daardoor ook gewoon meer en duurdere woningen verkocht zullen worden?
Nou, niet duurdere, maar als we dat niet imperen, dan en we blijven er op het oude programma op zetten, dan verkopen we niet. Hetzelfde als met het afprijzen van een artikel aan het eind van het seizoen. Je zal dat dan, als je er iets van waarde af doet, noodgedwongen, dan is de kans dat je het gaat verkopen is wel groter en eerder. Dus, maar dat leidt niet onmiddellijk tot duurdere woningen, want dat zou in tegenspraak zijn met die ontwikkeling die ik eerder probeerde te schetsen, dat de duurdere woningen wat minder in trek zijn. Dus we hebben een programma op zo'n stuk grond. Dat is een mix van vrijstaand, van geschakeld, van gestapeld, van rijtjeswoningen. Het is altijd een mix op zo'n grond. Als dat nou beweegt naar de wat meer eenvoudige, goedkopere woningen, dan betekent dat je zo'n programma opnieuw moet bedenken wat je op zo'n stuk grond zet. Maar dat leidt dan tot minder opbrengsten. En als die minder opbrengsten er zijn, leidt dat tot minder waarde van die grond. En die afwaardering moet je gewoon nemen. Maar aan de andere kant leidt het wel weer dat de woningen dan in die categorie dan wel eerder op de markt kunnen komen en verkocht kunnen worden.
Maar dan moet de conclusie toch zijn dat u de grondprijs nog niet voldoende heeft verlaagd. Want als uiteindelijk, dit betekent dat tot in de lengte der dagen Nederlanders geen duurdere woningen meer kunnen kopen. Want die banken gaan de leencapaciteit echt niet meer vergroten.
Nee, daarom maken we er ook goedkopere woningen van. Dus wij programmeren nu goedkopere woningen, die dus dan wel verkocht worden. En we hadden duurdere woningen geprogrammeerd, die werden niet verkocht. Vandaar dat we de opbrengst van zo'n stuk grond hebben afgewaardeerd, omdat we van plan zijn om daar goedkopere woningen op te zetten.
Is uw vraag voldoende beantwoord?
Nee, misschien praten we langs elkaar heen. Natuurlijk begrijp ik dat jullie nu meer goedkope woningen kunnen wegzetten, maar mijn vraag is, je moet blijkbaar om duurdere woningen weg te zetten de grondprijs nog meer verlagen. Zolang u dat niet doet, zullen die woningen dus ook niet worden afgezet. En dus is de vraag, ja, ofwel Nederlanders zullen tot in de lengte der dagen in kleine goedkope rijtjeshuizen moeten gaan wonen. Ofwel u en de gemeente en de projectontwikkelaars verlagen de grondprijzen nog meer.
Het is ook altijd een vraag van kosten en opbrengsten. De kopers hebben minder leencapaciteit. Wij hebben, als het om deze gronden gaat, hebben we die natuurlijk ooit tegen een bepaalde prijs ingekocht. Dus je probeert een match te maken tussen vraag en aanbod. En dat leidt toe dat je je programma gaat aanpassen. Als de leencapaciteit weer wat gaat toenemen, als de economie verder aantrekt, als mensen weer grotere huizen kunnen kopen in zijn algemeniteit, dan komt die ontwikkeling ook weer op gang.
Eén slotvraag dan. Bij gemeenten en bij projectontwikkelaars, maar ook bij uw concurrenten, zie je toch ook heel vaak dat, u zegt dat altijd eigenlijk al een beetje indirect, het is ook een kwestie van vraag en aanbod, dat de solvabiliteit zo laag is dat je kunt die impairments gewoon niet meer nemen. Dus misschien is de markt eigenlijk wel eraan toe voor een verdere verlaging. Maar bouwbedrijven kunnen zich dat niet veroorloven. Geldt dat voor u ook? Want u heeft natuurlijk nog maar een solvabiliteit van 19%.
19,2%. En die was 19,8 voor de impairment. Wij hebben deze impairment gedaan. Wij denken dat we er nu voorlopig af zijn. Zo niet af zijn. Dus wij hebben het kunnen doen. Hoe het bij gemeentes en andere bedrijven zit, dat stel ik voor dat u dat daar vraagt.
Ga ik heel even door. Dus hier nog een vraag.
Ja, even een klein vraagje nog over weer over die woningmarkt. Omdat een aantal keer komen termen als betaalbaar, goedkoper, et cetera, passeren de revue. Ook dat er weer een trend is naar betaalbare woningen. Maar wat is dan een betaalbare woning in, zeg maar, kwantitatief uitgedrukt?
Ja, ik zou zeggen tot 2 ton.
Oké. Okay.
Ook nog even ter verduidelijking. Betekent die afschrijving dan dat er ook hele andere woningen opgebouwd gaan worden? Altijd? Of is het, is het ook een afprijzing van al bestaande plannen die gewoon worden uitgevoerd?
In zijn algemeen zou ik ja zeggen. Maar het kan ook zijn dat er soms dingen vastgelegd zijn. Afspraken zijn gemaakt. Dan kan je dat eigenlijk niet meer veranderen. Maar in het algemeen, als dat maar ook maar enigszins mogelijk, zet je er gewoon een ander programma op. Zet je gewoon een andere samenstelling op zo'n stuk grond.
Zijn er nog vragen?
Ja.
Kunt u het resultaat op de publiek-private samenwerking dus toelichten? Daar houdt u 38,6 miljoen aan over. Dat is meer dan de helft van het bedrijfsresultaat. Terwijl die sector goed is voor een omzet van ongeveer 3%, maar reken ik zo snel.
Tessa, als jij die nou eens doet.
Ga ik proberen. Als je kijkt naar het resultaat uit PPP, we hebben toegelicht waarom dat zo'n mooi resultaat is. En dat heeft te maken met de verkoop die we gedaan hebben van een aantal PPS-projecten. Als je kijkt naar waar u naar op zoek lijkt te zijn, een soort van margebegrip, dan is dat niet helemaal van toepassing, of eigenlijk helemaal niet van toepassing op PPP. Want als je kijkt naar de omzet PPP en dan met name de bouwomzet, dat is een omzet die we laten zien in de sector bouw of in de sector infra. En als je kijkt naar omzet in PPS, dan is dat eigenlijk niet een vergelijkbaar getal. Wat daar belangrijk is, is het resultaat, omdat dat eigenlijk de vergoeding is die we krijgen, omdat we daar ooit kapitaal in hebben gestoken. En dat is een resultaat uit de verkoop van die activiteiten. En dat is het resultaat.
En Q4 was het een mooi resultaat en een belangrijk resultaat. Vandaar dat we ook wat beter kunnen afsluiten dan dat we in Q3 hebben gezegd. Samen met de besparing Back in Shape leidt dat tot tot die 62.
Wilt u nog
dat is voor het resultaat waar je afhankelijk bent van een eventuele verkoop van projecten.
Nou, in dit geval was het het is moeilijk te plannen wanneer zo'n deal valt. Maar kijk, er zit wel een soort dealflow op. Overigens hebben we daar nu al een soort inhaalslag gedaan. Dus we gaan naar een ander niveau van dealflow. Het zijn nu echt de nieuwere projecten die elke keer erin komen. We hebben eigenlijk een inhaalslag gemaakt over de laatste paar jaar in die samenwerking met PGGM. Maar het is gewoon een deel van de business, een deel van ons werk, waar we ons in kunnen onderscheiden, waar we denken dat we goed in zijn. En wat in die zin ook goed bijdraagt aan het resultaat en ook zal blijven doen. Alleen niet in de mate zoals nou in het laatste kwartaal en in 14.
Ja, ik zie hier vooraan nog een vraag.
Omdat ik een beginner ben, moet ik nog zoveel vragen stellen om het te begrijpen. Eigenlijk nog één. Uw tweede thuismarkt, het Verenigd Koninkrijk. Ik zie daar persbericht, geografische verdeling, opbrengst en resultaat. Daar is het resultaat negatief. In Nederland is het juist positief. Dat spoort voor mij niet helemaal met het beeld dat juist in Engeland de markt al veel eerder is aangetrokken. En dat het in Nederland allemaal nog zo moeizaam gaat. En ook die, nou goed, kunt u dat toelichten?
In Engeland zit dat lastige werk erbij in de infrastructuur. Dus die verpest het een beetje. Dat neemt niet weg dat de onderliggende marktontwikkeling is zoals we die hebben geprobeerd te schetsen.
Is uw vraag voldoende beantwoord? Even naar de volgende.
Ja, ik heb nog even één meer financiële vraag, namelijk over de aandeelhouderswaarde. Het gaat dit jaar wel iets beter, maar de afgelopen jaren is het aandeel flink gedaald natuurlijk. Grotendeels voor uw aantreden, dat wel. In hoeverre is dat een issue en hoe denkt u het vertrouwen van beleggers weer helemaal terug te winnen, om het maar zo te formuleren?
Nou, het beste is om het vertrouwen terug te winnen is voorspelbare goede resultaten te geven. En daar zijn we hard mee aan het werk, door dat hele Back in Shape programma. Dus geen verrassingen meer, geen bleeders meer. En het is natuurlijk meer dan noodzakelijk dat wij dat nu gaan doen en gaan leveren. En dat we zo dat vertrouwen terugkrijgen. Aandeelhouderswaarde is voor ons natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Net als al onze andere stakeholders, onze eigen mensen, de omgeving, onze klanten. Maar aandeelhouders zeker ook. En dus zijn we er zo mee bezig als we, zoals ik net zei, we moeten dat vertrouwen terugkomen door een voorspelbare goede resultaten te gaan leveren.
Via de operationele weg, zeg maar, niet iets van, want jullie keren geen dividend uit.
Dit jaar niet.
Dit jaar niet.
Afgelopen 14 niet, nee. Maar dat heeft natuurlijk alles met de resultaten te maken. Hè. Er moet wel iets zijn om uit te keren. En daar moeten we zo hard aan werken dat het over 15 er wel is.
Okay. Zijn al uw vragen hiermee beantwoord? Als dat het geval is, wil ik u hartelijk danken voor uw interesse in onze persconferentie. En willen we de conferentie beëindigen. Dank u wel.
Dank u.